Margot Padding en naast mij zit
Rivan de Keizer. En samen maken wij Leven en Laten Leven, de podcast.
Wij zijn twee psychologen en hele goede vriendinnen.
In ons dagelijks leven horen we zo vaak, dat is echt een autist.
Wat een borderliner.
Zo druk, zeker ADHD.
Als psychologen triggert dit ons, want hoeveel van jullie weten echt wat dit betekent? En hoe is dit voor mensen die daadwerkelijk met deze diagnoses leven?
Je komt er allemaal achter in Leven en Laten Leven, de podcast.
Disclaimer. Alles wat wij in deze podcast bespreken is gebaseerd op onze eigen kennis en ervaring. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Yes, het is alweer de 6e aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. Welkom, Bo, jij ook?
Ja, dankjewel. Ja, ik vind het echt leuk dat we alweer voor de 6e keer bij elkaar zitten.
Ja.
En dat we vandaag weer opnieuw in gesprek gaan met een gast.
Ja.
En vandaag gaan we het hebben over misofonie. Mm-hmm. Dat had ik ook al even kort in de stories gedeeld. Dus we gaan we eerst even daar wat over uitleggen. Natuurlijk onze nieuwe rubriek doen, de nieuwsfabriek. En daarna gaan we de gast erbij halen.
Ja. Precies. Ja, dus we willen eigenlijk wat we vorige week hebben geïntroduceerd, de vorige aflevering, de nieuwsfabriek. En het valt ons eigenlijk op dat er best wel vaak dingen in het nieuws of op tv of in de krant voorbij komen over psychische problemen en je over uitspreken.
Ja.
Net zoals deze week, want...
Ja, je had iets gevonden, hè, waar je het over wil hebben.
Ja, ik zat dus tv te kijken en ik keek Dream School, programma van de NPO. En daar komen bekende Nederlanders lesgeven aan kinderen die vastlopen, zeg maar.
Een mooi programma.
Ja, en daarin kwam ook een nieuwslezeres van het Jeugdjournaal, zij heet Miljuska Meulens. En zij ging eigenlijk in haar les, zij doorbrak een soort van taboe op haar, of ze doorbrak de schaamte eigenlijk over haar eigen leven. En uiteindelijk bleek dus dat zij al heel lang eigenlijk zich schaamde voor... Nou ja, haar leven, maar ook wel voor klachten en veel somberheid had. En eigenlijk heel veel depressieve klachten ontwikkelde. Maar daar pas op latere leeftijd achter kwam.
Ja, knap hoor. Om dat dan nu gewoon alsnog te delen. Want vooral dat schaamte was volgens mij bij haar een ding.
Enorm ding, ja.
Ja.
En ik was toch wel even benieuwd, want dat ging ook heel erg over uitspreken. En zij, volgens mij nam ze echt het moment om te zeggen, nu ga ik daar ook afscheid van nemen. En ik ga juist openheid geven en ik wil het de kinderen meegeven. En ik was wel even benieuwd wat jij daarvan vindt.
Ja, ik vind vooral die schaamte vind ik wel, dat is wel natuurlijk opmerkelijk of interessant. Ik weet niet wat het goede woord, maar want blijkbaar heeft zij dan heel lang gedacht van dit zal ik wel bij mij horen. Of ik moet het misschien niet aanstellen. Of het zegt iets over mij, vandaar dat ze zich dan schaamt of zo.
Yeah.
Dat vind ik ook wel schrijnend of zo. Dat ze zo lang eigenlijk met die klachten liep en pas, ik weet niet precies hoe oud zij is, maar pas na heel lang toch al over de tv te werken... dat durfde te zeggen of daar ook hulp voor te vragen.
Ja, ze zegt op een gegeven moment ook iets van dat ze zelfs hyperventilerend soms het Jeugdjournaal presenteerde, maar dat dan maar door probeerde te praten in de hoop dat niemand het hoort eigenlijk.
Ja, dan denk ik, dat laat ook wel echt heel erg zien dat heel veel mensen toch ook wel klachten kunnen hebben en dat bij zichzelf houden.
Ja.
En dan een beetje daar zelf maar onder lijden of zo. Dat is vooral wat ik...
En toch ook misschien snel... Ja, ik weet niet of dat dan zo is. Maar want ik zit dan ook te denken, wat is dat dan toch? Ja. Mensen echt moeilijk uitspreken. Maar misschien toch ook een stukje... Ja, het bagatelliseren voor jezelf. Ja, voor mij is het niet zo erg of zo. Hè?
Dus er zijn altijd ergere.
Ja.
Dat soort dingen. Ja.
Dat is wel interessant.
Want hoe vond jij het toen je het
dacht? Ja, eigenlijk wel een beetje wat jij zegt. Vooral heel eigenlijk schrijnend vind ik wel een mooi woord, dat iemand er zo lang alleen mee loopt, dat ze het zo erg intern allemaal probeert op te lossen, wat dus ook niet lukt.
Nee.
Wat ik ergens dan ook zonde vind, want dan denk ik, als je eerder had uitgesproken, was het misschien ook niet zo, had je ook sneller geholpen kunnen zijn.
Ja.
Maar het is ook, ik vind het heftig dus dat je zo lang inhoudt.
Ja, en het is ook wel... We zijn natuurlijk nu deze podcast aan het maken. Dus, en nu met die nieuwe nieuwsrubriek waar we ook langer over nadachten.
Ja.
Letten we hier ook meer op.
Ja.
En dat komt echt heel veel voor.
Heel veel, ja.
Dus eigenlijk wil ik dan ook wel weer zeggen van... Jongens, we zijn ook niet alleen.
Nee.
We met z'n allen dit proberen te dragen. Wees lief voor elkaar. En,
want dat zie je dus ook in... Het komt natuurlijk ook in verschillende maten. Misschien heeft zij dan ook echt alweer heftige klachten gehad. Maar
precies. Ik
vind sowieso inderdaad... Er komt zoveel meer terug dat mensen leven met bepaalde klachten.
Ja.
En dat... Ja, laten we dat vooral gewoon normaliseren. Dat we dat blijkbaar allemaal gewoon echt wel eens mee kunnen maken, zeg maar.
Inderdaad. Ja, laten we er voor elkaar zijn. En dat proberen met elkaar te delen. Want het ligt echt niet aan jou.
Nee.
Je kan er vaak zelfs helemaal niks aan doen. Het is gewoon een stofje die je niet aanmaakt. Of de omstandigheden die je, waar je in bent geweest. Of, ja. Dus het is weer helemaal extra gevoel dat ik denk, yes, ik ben blij dat we deze podcast maken. En hopelijk ook een steentje daar aan bij kunnen.
Ja, zeker. Ja, mooi doel. Ja.
Hey, misschien even naar misofonie?
Ja, ja, vandaag staat de aflevering een teken van misofonie.
Ja. Moeilijk woord.
Ja, het is misschien wel een woord wat mensen vooral de afgelopen jaren meer hebben gehoord.
Ja, het wordt steeds bekender.
Ja, het is eigenlijk een, nou ja, niet per se een nieuwe psychische klacht, maar er is pas sinds kort een naam aangegeven.
Ja.
Sinds 2009 is het een officiële psychische stoornis eigenlijk, misofonie. Ja. En kan jij uitleggen waarvoor het staat?
Ja, het betekent volgens mij letterlijk haat tegen geluid. Het gaat vaak om smakgeluiden die mensen kunnen maken, of mond- en keelgeluiden moet ik eigenlijk zeggen, dus smakken of snuiven of
kuchen.
Slikken of kuchen. En nou kun je denken, nou, daar hebben we allemaal wel eens last van, maar mensen die misofonie hebben, en die hebben er echt zoveel last van dat ze een enorme walging en woede voelen bij die geluiden. En dat is echt wel erger dan het irritant vinden dat iemand een beetje zit te smakken of te snuiven.
Precies.
Dus dat is denk ik wel echt heel belangrijk om te noemen, want dat wordt soms nog wel eens een beetje over gedaan van, oh ja, dat heb ik ook.
Ja.
Maar nu begint eindelijk steeds meer te komen dat het wel echt een probleem is, dat mensen daar wel echt onder kunnen lijden.
Ja. Ja, dus het is inderdaad echt een bepaalde, hè, wat eigenlijk ook weer in elke podcast aflevering terugkomt, maar een bepaalde soort klacht of stoornis die vooral typerend daarvoor is hoeveel last je ervan hebt.
Precies, ja.
En daarbij zit de last dus hier echt in een soort van emotionele reactie, hele heftige reactie op dus bepaalde soort geluiden. En, en hoe ze het ook omschrijven is dat je eigenlijk, dat je eigenlijk moeilijk je impulsen ook kan beheersen. Dus dat de emotie zo erg oploopt en dat je daar geen controle meer over hebt.
Precies.
Dus waar iemand zonder misofonie ook last kan hebben van de geluiden, maar dat kan weg. Ja, negeren, zeg maar. Of wegmaken, wilde ik zeggen. Dat is niet echt een woord. Maar zeg maar, zichzelf ervan kan afleiden. Ja. En dat het minder erg wordt. Kan iemand met misofonie dat eigenlijk niet?
Nee, en het zijn dus vaak door mensen geproduceerde geluiden.
Ja.
Dus dat maakt het ook het contact met andere mensen wel heel erg lastig.
Ja. Ja, precies. En het is dus inderdaad ook wel goed om gelijk al te noemen. Omdat het dus nog zo'n nieuwe, achtige stoornis is. Ja, ja. Of dat we weten dat het echt iets is.
Ja.
Is er dus ook nog steeds niet enorm veel over bekend. Nee. Het is nog heel erg in de onderzoeksfase. Dus er wordt heel veel onderzoek in gedaan.
Ja.
En wel interessant genoeg, juist heel veel in Nederland. Dus dat is wel leuk.
Ja.
Veel in het AMC. Die zijn volgens mij leidend in het onderzoek naar misofonie, maar ook leidend in de behandeling voor misofonie.
Ja, die er gelukkig ook wel nu steeds meer is, hè?
Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en daar hoort dus ook bij dat ze steeds meer vinden van, oké, het is dus een haat voor geluiden, maar wat voor geluiden zijn dat dan?
Precies.
En dat ze dus steeds meer kunnen, steeds meer weten van, nou, het gaat echt om mensgeluiden. En het gaat om, wat jij heel mooi noemde, mond- en keelgeluiden, zeg maar. Dus zo kunnen ze dat steeds meer afbakenen tot echt een hele duidelijke stoornis met klachten eigenlijk.
Ja, volgens mij in die behandeling doen ze ook wel cognitief gedragstherapie.
Ja.
Maar volgens mij ook psychomotorische therapie. En ook blootstellen aan die geluiden. En dan je focus op een andere taak.
Ja.
Ik heb gisteren even ingelezen en ook nog even een filmpje daarover gezien.
Ja.
En er was een meisje was dan aan het badmintonnen tegelijk. En dan was de therapeut allemaal geluiden aan het maken die voor haar heftig waren. En dan moest ze aangeven van hoeveel focus je op het badminton en hoeveel op de geluiden.
Ja, dus het is eigenlijk een therapie die zich ook meer richt op het omgaan met, maar dus probeer jezelf af te leiden door iets anders te gaan doen in bewegen. Maar bijvoorbeeld ook wat je bij cognitieve gedragstherapie natuurlijk veel leert in gedachten, zeg maar.
Ja, misschien ook belangrijk om te benoemen dat mensen met misofonie ook hyperfocus volgens mij hebben voor geluiden. Hè?
Ja, dus eigenlijk hebben ze tot nu toe een soort van 3 afgebakende criteria gesteld.
Ja.
En dat is dus, het is dus nog niet officieel in dat handboek wat wij hebben, zeg maar, als psychologen en psychiaters of in de GGZ. Ja, het is nog geen officiële diagnose, maar dat zijn ze wel heel erg voor aan het pleiten. Maar ze hebben dan nu wel 3 criteria gesteld die eigenlijk zeggen dat mensen dus een hyperfocus moeten hebben voor dat geluid.
Ja.
Wat we ook heel veel zien bij angsten. Als je ergens bang voor bent, dat je dan een enorme hyperfocus juist gaat krijgen op, is datgene waar ik bang voor ben, is dat er?
Ja.
Mensen moeten dus zo'n hele interne heftige reactie krijgen.
Ja.
Dus de walging of de woede, zeg maar. Dat is toch wel wat we vaak zien. Dus niet het verdriet, maar echt woede, zeg maar.
Ja. boos.
En vermijding is ook een van de criteria. Dus mensen moeten echt wel bezig zijn met dat proberen te vermijden. Dus bijvoorbeeld ook al door zich misschien af te leiden, maar dan op ongezonde dingen.
Precies,
Dus niet met badmintonnen, maar misschien maar door hele rare dingen te gaan doen, om maar niet te horen bijvoorbeeld. Of door niet meer uit eten te gaan.
Precies, dat ook te denken. Gewoon sociale activiteiten helemaal te vermijden. Of bepaalde mensen bij wie ze het hebben te vermijden.
Nou, precies. Ja.
Dus nou, dat is denk ik wel een beetje wat wij er zo over weten. Misschien is het wel leuk om onze gast erbij te halen.
Ja, die weet er natuurlijk nog meer van. En die kan ons het allerbeste over vertellen. Dus laten we haar erbij gaan halen.
Ja.
Nou, wat ontzettend leuk. We gaan vandaag ook weer in gesprek in deze aflevering. En onze gast die net is aangeschoven is Kira. Zij is 33 jaar. Ze is dierenarts, moeder van 2 kinderen. Dat was het wel een beetje, denk ik.
Ja, behalve dat je nog niet hebt gezegd dat Kira en ik zijn zussen. Dus dat is wel leuk.
Ja,
heel leuk.
Zeker.
Ja. Leuk om te zijn.
Ja, leuk dat je bent
super
hier.
Superfijn.
Ja. We beginnen eigenlijk altijd de gast zeg maar te vragen wat de reden is dat hij in onze podcast wil komen praten. Dus wil jij misschien vertellen wat het is waar jij last van hebt of waar je tegenaan loopt?
Ja, ik heb last van misofonie. Mm-hmm. Dat is een aandoening die ondertussen denk ik best wel veel mensen kennen, omdat het vaak ook een beetje op een grappige manier wel in het nieuws komt. Maar het is eigenlijk een overmatige reactie op geluiden die andere mensen maken. Om het zomaar even uit te leggen.
Ja.
En wat kan dat voor reactie zijn bij jou?
Ja, voor mij persoonlijk is het dus dat ik bij bepaalde mensen, dus ook niet bij iedereen, dat bepaalde soort geluiden, dat zijn dan de triggers. En die geven bij mij gewoon meestal is het woede, dus ik word er heel boos van. Mm. En irritatie, maar echt neigend naar woede. Mm. Ja.
En misschien is het het allerfijnste zeg maar, om een voorbeeld erbij te pakken, zeg maar, dat we nog een beter beeld krijgen. Dus dat je misschien ons mee wil nemen van wanneer begint dit en hoe gaat dit dan? Zeg maar.
Ja, zoals ik zei, ik heb het bij bepaalde mensen, bijvoorbeeld het belangrijkste waarom ik uiteindelijk ook, dat komt misschien ook maar in therapie ervoor ben gegaan, is mijn man. Mm-hmm. En dat is ook meteen de meest vervelende, omdat ik die natuurlijk heel vaak zie.
Ja.
En dus ook deels heeft er denk ik ook dus deels mee te maken, want het is vaak bij mensen die dichtbij je staan.
Ja.
Maar ik heb het bij een aantal van, hij heeft een aantal tics, dus hij kan best wel een soort van snufgeluiden maken of snuifgeluiden. Mm-hmm. En dat is mijn grootste trigger. Dus als hij dat doet, dan de eerste keer, ik hoor het altijd. Dus de eerste keer kan ik dan denken, oké, irritant, hij snuft. En dan doet hij het nog een keer. En dan denk ik, oh, ik vind het heel irritant. En dan echt bij de derde of de vierde keer, dan voel ik gewoon dat alles, ik word gewoon heel boos. Maar eigenlijk intern. Mm. Totdat ik dat niet meer kan tegenhouden. En dan word ik dus tegen hem heel boos. Dus het komt vaak tot een soort van, in ieder geval bij hem tot een uitbarsting. Omdat ik daar mezelf kan zijn. En soms bij andere mensen, als ik dat niet gepast vind, dan niet. Maar dan is het intern dat ik me heel boos voel.
En weet je dan meteen, je snuft en daar ben ik boos om? Of voel je weer alleen die woede heel erg en weet je nog niet precies?
Nee, want ik hoor dat deels van het probleem is dat je zo van hyperfocus hebt. Mm. Dus ik hoor het, al zou die het denk ik in 3 ruimtes verderop doen, hoor ik het.
Precies,
dus ik ben er zo op gefocust dat ik altijd het geluid hoor, meteen.
Ja,
dus dat vertellen we ook nog een beetje in het begin. Maar dat zijn die 3 pijlers die eigenlijk bijna altijd voorkomen bij misofonie. Dus de hyperfocus op de geluiden.
Ja.
De heftige emotie, zeg maar. Dus de woede. En ook wel de vermijding. Dus dat mensen ook soms het proberen te vermijden.
Ja.
Voordat ik daar wat over wil vragen, wil ik nog weten. Je noemde ook al een beetje snuffen. Wat zijn voor jou, wat zijn geluiden die behoren bij wat jij lastig vindt?
Ja.
Lastig vindt, zacht uitgedrukt misschien.
Ja, dus het snuffen en ik heb het ook wel dus bij eten. En dan zijn bepaalde dingen ook nog weer veel erger. Dus de meeste mensen kunnen zich er wel bij voorstellen. Maar als je iets heel erg, smoetsigs eet, iets wat heel zacht of zo is.
Beetje sompig.
Sompig, ja. Dus dat is het ergste. Want dan hoor je natuurlijk ook meer kauwgeluiden.
Ja.
Dus bepaalde gerechten zijn wel veel erger dan andere.
Ja.
Dus eetgeluiden, snuffen, snuiven. En kuchen. Ja, dat zijn wel de... Ja.
De geluiden waar jij last van hebt. En dan vooral woede qua emotie, hè?
Ja, ik word er echt, gewoon echt heel kwaad van. Ja.
Want hoe is het dan om in nieuwe situaties bijvoorbeeld met mensen te eten? Want wij hebben elkaar nu net ontmoet en we aten hier een broodje. En ik dacht meteen, oh ja, hoe is dat nou voor je? Ja.
Gelukkig, zeker als ik met meerdere mensen ben, omdat het dus even met die focus te maken heeft, dan heb ik het vaak niet.
Okay.
Omdat ik er dan gewoon niet mee bezig ben. En omdat ik ook jou eigenlijk niet goed ken. Dus dan is er, ik moet denk ik ook een beetje opbouwen.
Precies,
Dus en bijvoorbeeld uit eten of iets dergelijks, dan zijn er veel meer achtergrondgeluiden. Juist met meer mensen zijn er, ook als ik met mijn man Tim eet, met meerdere mensen, heb ik er ook veel minder last van. Want dan is er gewoon conversatie en is de focus veel minder.
Precies, dus dat helpt eigenlijk juist.
Ja.
En je noemt ook al wel iets als uit eten, dus dat zijn wel nog dingen die je gewoon doet. Of zijn er... beperkingen, zeg maar.
Nou, ik zou zeggen juist, omdat dat voor mij veel meer afleiding geeft. Ik vind soms denken thuis eten vind ik lastiger. Dus dan hebben we altijd muziek op staan, bijvoorbeeld, om dat achtergrond alsnog te hebben. Dus ik laat er niks om. Nee.
Maar je hebt wel manieren gevonden, ook in behandeling, wat je net al zei, denk ik, om ermee om te gaan, hè? Om het meer draaglijk te maken, ook als je juist één op één met hem bent.
Ja.
En hoe is dit... Wanneer is dit begonnen bij jou? Wanneer...
Ik denk dat wat ze daarover zegt, dat je het waarschijnlijk altijd al, of er is vaak een soort van aanleiding waardoor je het ontwikkelt.
Ja.
En ik denk dat bij mij is dat vroeger ook geweest. Dus wat ik me herinner is dat ik altijd al vroeger aan tafel mijn moeder veel eetgeluiden vond maken.
Ja.
En ik kan me echt ook wel herinneren dat ik ook vroeger aan tafel wel eens echt met gebalde vuisten onder tafel zat te eten.
Ja.
En ik heb er ook eens over nagedacht, misschien dat het ook wel kwam dat wij hadden ook de regel aan tafel dat bijvoorbeeld altijd moest iedereen aan het ontbijt zitten, bijvoorbeeld 's ochtends.
Oh, ja.
En dan was het ook vaak heel stil, want iedereen was moe en chagrijnig en moest verplicht aan
net
tafel.
Wakker. Ja.
Dus misschien dat het daar ook wel mee te maken heeft, dat toen was het altijd stil, dus waren er ook heel veel geluiden. Dus ik denk dat het daar begonnen is.
Ja.
Ja.
En had je toen al door, dit is anders dan bijvoorbeeld mijn zus heeft?
Nou, nee dus. Nee. Dus nee. Ik heb het echt pas benoemd een paar jaar geleden, eigenlijk doordat Tim, mijn man, zei, jeetje, dit is echt niet normaal hoeveel je aan mij ergert. En toen was op zich het woord misofonie, dat kende ik al wel. En toen dacht ik, ik zei altijd wel, dat heb ik misschien wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk je ook van iedereen, dat is vaak ook wat je hoort, dat heb ik ook.
Of
ik heb er ook een beetje, ik heb dat ook, vind ook eten vies. Dus ik dacht, hoe erg heb ik het nou helemaal?
Dat je ook een beetje denkt, het zal dan wel niet erger zijn dan bij andere mensen of zo.
Ja, precies. Je kunt dat natuurlijk ook moeilijk meten.
Ja.
Maar vind ik het, word ik echt bozer dan jij.
Ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd over de last, zeg maar. En waar we het net ook al een beetje over hadden toen we elkaar zeg maar een beetje de voorbespreking hadden. Maar ik heb natuurlijk ook aan die tafel gezeten. En ik herken ook wel wat jij zegt over onze moeder, dat hij veel eetgeluiden kan maken. En ik herken ook... de geluiden van jouw man. Maar, maar wat er denk ik gebeurt en waarom dus iedereen zich een beetje herkent in misofonie is dat je kan zeg maar allemaal wel eens vervelende geluiden horen. Dat je dan denkt, weet je, als je in de trein zit en iemand eet een appel.
Een vieze appel.
Best
wel
irritant.
Ja.
Maar vervolgens gebeurt er iets in mij of bij mensen die dus geen misofonie hebben die dat gewoon weer kunnen levelen, zeg maar. Waardoor ik dus niet zo'n interne enorme reactie krijg waar ik geen controle over heb.
Ja.
Ik vind dit gewoon even irritant en daarna vergeet ik het weer.
Ja, het duurt heel kort en je voelt niet helemaal die emotie opborrelen. Nee. Dus in die zin heb je er ook, je vindt het misschien irritant, maar je hebt er niet echt last van, denk ik.
Nee.
Als je... En dat is wel echt een groot verschil.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat het wel stom of irritant kan zijn als mensen dan zeggen, dat heb ik ook. Terwijl jij denkt, je weet echt niet hoe ik me voel.
Hoe het is of hoe erg ik er... Ja, precies. Ja.
Maar jij zei eigenlijk in het begin van, iedereen kent het misschien, want het is ook wel eens een beetje op een wat grappige manier in het nieuws. Is dat voor jou ook vervelend, dat het op die manier soms wordt gebracht?
Nou, voor mij niet zozeer, want ik denk ook dat... dat weet ik dus ook weer niet zeker, maar ik denk dat ik het ook weer niet het allerergst heb zoals je het kan hebben. Want ik heb dus in therapie, was groepstherapie, zat ik met meerdere mensen, waarbij sommige mensen dacht ik echt, jeetje, jouw leven wordt echt heel erg beperkt. En ik kan me voorstellen dat die het wel nog meer dat vervelend vinden. Maar ik zelf vind het niet heel erg. Want ik denk dan, ik vind het niet zo vervelend, eerlijk gezegd. Nee.
En zit er wel iets in jou dat het misschien soms wel een beetje bagatelliseert, omdat dat ook een beetje wordt gedaan van iedereen heeft het wel eens of iedereen herkent het? Of...
Misschien, en het is ook wel een beetje dat het, ik vind het ook misschien erg een beetje gênant of zo. Ik weet niet, ik vertel het niet aan mensen. Zeg maar, van mijn moeder heb ik het echt pas twee maanden verteld nadat ik in therapie was geweest. Omdat ik een soort van, omdat het een soort van grappige stempel heeft, voelt het ook een beetje gek om tegen mensen te zeggen, oh, ik heb het echt. Ik heb misofonie. Ja, omdat dan mensen reageren dan, ja, ze reageren allemaal normaal op, hoor. En iedereen reageert eigenlijk ook uiteindelijk van, oh, heb je het ook bij mij, of kan ik wat doen? Dus eigenlijk heel aardig. Maar misschien dat ik voor mezelf, vind ik het ook iets, ja, het zit een beetje in een soort gênante hoek of zo. Dus eigenlijk zeg ik het nooit tegen mensen.
Want wat is dan dat gênante?
Ja, ik weet niet. Omdat het dus voelt als een beetje aanstellerig iets. Omdat iedereen dus kan denken, oh, maar dat heb ik ook, joh. Hoezo heb jij dan er een naam voor? Zo,
ja, dus het is toch wel dat je dan een beetje last hebt van dat mensen kunnen zeggen, ah joh, dat herken ik ook. Ja, dat jij ze haast hoort denken, stel je niet aan. Terwijl ze dat misschien niet denken.
Ja,
maar,
precies. Ja, dat denk ik wel. Ja.
En wat voor invloed heeft het op jouw leven? Want je zei, andere mensen hebben het erger.
Ja, dus ik denk in mijn dagelijks leven niet zoveel. Als in op werkvlak. Omdat ik werk dus als dierenarts. Dus ik zit niet in een kantoorpand waar iedereen heel stil zit te typen of zo. Dus mijn werk is super afwisselend. Heb ik er heel weinig last van. Maar het beïnvloedt vooral mijn relatie heel erg wel. En dat is sommige momenten meer dan andere. Maar de meeste conflicten die we hebben gaan hierover. Ja. En dat is dat ik dus me boos of geïrriteerd ben. En Tim die zegt dan, ja, jezus, hou hier nou eens over op. Dit is jouw aandoening en ik kan er ook niks aan. Weet je, dus dat is wel, het geeft echt wel conflict. En dat is natuurlijk niet leuk.
Nee.
En dat was ook wel de reden voor jou, hè, hier om in behandeling te gaan, toch? Dat zei je net ook, omdat je man het ook een paar keer noemde.
Ja. Ja, dat hij zei, ja, je moet hier echt wat aan gaan doen. Want dit kan zo niet langer. Als jij elke keer als wij samen zijn mij vervelend vindt, dat gaat gewoon niet. Dus ga in elk geval wat eraan doen. Toen heb ik me dus net aangemeld, eerst naar de huisarts gegaan.
Ja.
Wat ik had gelezen, er is dus echt maar één therapie. In het AMC wordt dat gegeven.
Ja.
Dan moet je je dus eerst voor kwalificeren eigenlijk. Dus ik was naar de huisarts gegaan. Toen had ik dat verteld van, ik heb hier last van. Die nam dat eigenlijk heel serieus in. Nou, ik zet je gewoon op de wachtlijst.
Fijn.
En toen werd ik vrij snel, want er zijn best wel lange wachtlijsten. Maar nu, weet ik niet, was het toch relatief snel. Ik binnen 3 maanden of zo was ik daar op intake geweest. Dan moet je zo'n testje maken. Dus je krijgt zo'n vragenlijst en proberen ze te scoren.
Ja.
En toen zei ik ook daar wel van, meteen al een beetje, dat ik zei, ja, ik denk dat ik het niet super erg heb. Ik wil ook niet de plek van iemand innemen die het
dit is zo herkenbaar.
Heel erg nodig heeft.
Zeggen zoveel mensen, zeg maar, die in behandeling gaan.
Ja, en zij zei toen wel heel fijn, die psychiater zei toen van, ja, maar één, je zit hier niet zomaar.
Nee,
precies. Je kunt ook zeggen dat het juist voor jou de therapie nog heel veel kan gaan doen.
Ja.
Omdat je niet helemaal op het eind van het spectrum zit. En toen dacht ik, dan verdien ik toch ook het plekje, zeg maar, in de therapie.
Ja. Ik denk dat dat echt iets is wat heel veel mensen herkennen. Het is wel mooi dat je dat noemt. Ik heb echt heel veel mensen die ik in behandeling heb, die beginnen daarmee van, ja, het is toch niet erg genoeg bij mij.
Ja.
Ik hou een plek nu in. En er zijn altijd mensen die het erger hebben. Ja. Terwijl er zijn altijd mensen die het erger
iets
hebben.
Erger.
Maar er zijn ook mensen die het niet erger hebben.
Niet
dus,
of niet
ja,
erger.
Of het niet hebben.
Ja, nee, precies. Ja. Dus dat was wel grappig om te horen.
Ja, en heb je baat gehad bij die behandeling?
De behandeling bestaat uit, het is gewoon geen genezende behandeling. Dus het focust zich heel erg op ermee omgaan en het geeft je een soort van tools om dus met name die hyperfocus te proberen weg te nemen. Dus het is eigenlijk het vraagt een actieve manier van omgaan. En ik merk gewoon dat dus in die oefeningen en de gedurende therapie ging het echt wel een stuk beter. En ook daarna moesten we weer zo'n scoreformulier en was echt wel significant lager. Maar ik merk gewoon dat je moet dat echt zelf elke keer doen.
Ja.
En als ik moe ben of gestrest, dan is het altijd veel erger. En soms heb ik ook gewoon geen zin in die soort van oefeningen.
Ja,
ik heb wel op zich de tools, maar ik heb niet altijd zin om dat dan te doen.
Want kan je ons een voorbeeld geven van wat een van de oefeningen is die jij doet bijvoorbeeld?
Belangrijk is dat ze noemen dat dan een dwingende taak. Dus dat je op het moment dat je dat geluid, dat het er is of het gaat er zijn, wil je eigenlijk je gedachten van die hyperfocus afleiden. En dat kan doordat je in je hoofd jezelf een dwingende taak geeft, dus iets anders gaat doen. Hmm. En als voorbeeld kan het dus iets motorisch zijn of wel iets in je hoofd. En wat ik dus wel eens gebruik, is dat je een heel hoog getal kiest, 876. Ah, ja. En dan tel je naar 0 met stappen van 8, bijvoorbeeld.
Ja, dat je echt na moet denken over iets anders.
Ik, precies. En dat op zich werkt dat. Alleen wat voor mij, ja, wat natuurlijk daar niet leuk aan is, is dat ik dat zit te doen terwijl ik met Tim aan het eten ben. Ja, dan kan ik natuurlijk ook niet meer gesprekken.
Nou, nee, ik kan me ook wel herinneren dat jij dit ook wel eens hebt gedaan.
Ja.
En dat je dat dan ook wel ziet. Nou, ik weet nog dat ik het toen niet zo door had, maar toen kwam het toch ter sprake, hè, want dan is de spanning ook hoog. En ja, dan zeg je ook, ik vind het ook lastig, want ik probeer mijn oefeningen te doen, maar tegelijkertijd maak ik ook helemaal niet meer deel uit van het gesprek. En ja, dus het blijft altijd wel iets lastigs, zeg maar.
Ja, dat lijkt me ook zwaar, want je hebt ook gewoon zin om even met hem bij te kletsen, ook tijdens het eten. En dan kom je allebei uit je werk. En... Ja. Het liggen de kinderen misschien even op bed en dan ben jij maar bezig, weet je wel, in je hoofd met jezelf afleiden. Lijkt me best wel.
Ja, dus en heel vaak doe ik dat dus niet.
Nee.
Maar dat eindigt er dan in dat ik het toch weer vervelend vind.
Ja.
Behalve dat ik je ook hoor zeggen, wat misschien nog een beetje geruststellend is, dat je ook wel manieren hebt gevonden om, dat is ook wat je dus voor jezelf moet leren, maar dat je trucjes inzet waardoor je er minder last van hebt. Dus bijvoorbeeld een muziekje, een achtergrondmuziekje aan hebben. Dus dat zijn op zich best wel dingen die je gewoon kan doen, zonder dat het enorm beperkend hoeft te zijn.
Ja.
Dus eten in stilte is gewoon niet prettig voor jou.
Nee, precies. Ja, en dat is makkelijk te vermijden. Hoewel ze ook wel zeiden bij de therapie, je wil ook niet, eigenlijk is vermijden niet goed. Dus er zijn ook zelfs mensen die met van die noise cancelling aan het eten zitten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
Nee.
Maar als dat ervoor zorgt dat je wel prettig kan eten, dan moet dat misschien ook maar.
Ja. Nou, het is denk ik altijd goed om te kijken van, is het, want vermijden komt natuurlijk bij veel behandelingen voor dat we dat eigenlijk niet willen, maar is het wat je doet, is dat iets wat je kan volhouden? Dus kijk, eten met een muziekje op is op zich, het hoeft niet heel beperkend te zijn in je leven.
Nee,
maar eten met een noise cancelling headphone, en dat je jezelf dus aanleert dat je alleen maar kan eten met een noise cancelling headphone, dan is het niet leefbaar.
Zeg maar. Niet haalbaar. Nee, precies. Ja.
Dus zolang je, iedereen heeft een beetje een soort van kleine gedragingetjes, dingetjes, waardoor we heel ons leven op die manier inrichten.
Ja.
Ik was ook nog wel benieuwd, want jouw man staat natuurlijk heel dicht bij jou. Zijn er ook andere mensen om jou heen bij wie je die woede zo kan voelen, die wel wat dichterbij staan?
Mijn zusje.
Ja, daar zit ze. Nee, voor jou dus eigenlijk niet. Nee, maar dus wel bij haar moeder. Heb ik het echt wel erg.
Ja.
Ook bij bepaalde dingen die ze kan eten. Op werk heb ik het eigenlijk bij één collega, twee, eentje minder erg. Dus het is heel typisch. Ja, maar voor mijn gevoel, maar dat weet ik dus niet, zijn dat bij mensen die ook daadwerkelijk meer geluiden maken. Maar ik weet niet of dat dus echt zo is. Of dat ik dat inderdaad in mijn hoofd zo heb, zeg maar.
En bespreek je het dan wel eens met die mensen? Want...
Nee, ja, eigenlijk dus niet.
Nee.
Maar denk je dat, want dat is inderdaad ook wel interessant, denk je dat de ander er ook wat aan kan doen?
Nou, dat vind ik lastig. Ik vind van, tenminste, ik zou, die ander kan in mijn ogen soms wel iets meer rekening ermee houden. Omdat ik dus denk, je kan ook gewoon iets minder geluid maken. Maar dat is dus misschien niet waar. Dus, want ze zeggen ook over die aandoening dat het heel veel te maken heeft met dat je zelf heel perfectionistisch bent en hele hoge eisen stelt. Dus aan jezelf, maar dus ook aan anderen.
Ja.
Dus het ging dan over normen. Dus dat je dan zegt, ik vind dat jij niet zo luid mag eten.
Precies,
dat is dus helemaal niet terecht. Dus ik denk soms, eet wat zachter.
Ja.
Maar eigenlijk is dat misschien niet eerlijk.
Nee,
maar ook wel logisch vanuit dat je er zelf last van kan hebben. Hè? Dat je wel erg het verlangen hebt van, jeetje, kan jij nou niet gewoon even wat minder smakken?
Ja.
Of het in stukjes snijden of weet ik veel. Iets wat kan helpen, toch?
Ja. En ik denk dat soms doet bijvoorbeeld Tim doet daar ook wel zijn best voor. Dus, maar ook soms niet. En dus denk ik, als hij ook moe en gestrest is, denk ik
hou
eens even op. Maar soms gaat hij ook wel in de keuken zijn yoghurt eten. Omdat hij weet als hij naast me op de bank gaat zitten, dat ik dat vervelend vind. En dan zeg ik ook, ik zal het wel even hier eten.
Ja,
nou,
precies.
Dankjewel.
Ja.
Dan helpt dat.
Ja.
Zijn er ook nog andere dingen waar je ook nog tegenaan loopt, zeg maar? Want soms zie je ook wel eens dat het samen gaat met andere klachten. Op zich gaat het natuurlijk met jou best wel goed.
Ja.
Maar heb je ook wel eens last gehad van, zeg maar, somberheid erdoor? Of,
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik herkende wel heel erg dat perfectionisme erin. Dus, maar het wordt soms ook wel gezien, inderdaad, zelfs met autistische klachten. En het volgens mij wel met meer, ook wel echt soort van andere stoornissen.
Ja. Ja.
Nee, maar ik herken wel dat ik heel perfectionistisch ben daarin, ja. Als karaktereigenschap.
Ja. 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 En hoe zie je het voor je? Heb je, ja, denk je dat je je leven er gewoon goed mee kan inrichten, zeg maar? Ook in de toekomst?
Ik zie er. Soms vind ik het. Ik vind het wel soms heel lastig dat ik denk: oh, dan ga ik me nog 50 jaar ergeren aan mijn eigen man. Dat vind ik wel echt heel erg. Dus soms hoop ik ook wel dat ik er toch nog wel ineens beter tegen kan of zo. Of dan denk ik, misschien moet ik toch nog meer ermee doen. En ik ben dus ook wel, daar wilde ik ook in therapie, dat ik dacht, oh, dus krijg ik het ook nog bij mijn eigen kinderen.
Ja, daar zat ik ook nog aan te denken. Ja,
nu heb ik dat niet, maar dat is ook wel, dat zeggen ze ook vaak, dat je het niet hebt bij kinderen, omdat het om die normen gaat. Dus die kunnen eigenlijk niks doen aan het gedrag. En daardoor vind je het niet erg, op een of andere manier.
Ja.
Net zoals ik bij dieren ook niet heb.
Ja.
Maar stel dat ze ouder worden, ja, dat zou ik ook wel heel erg vinden. Of dat ik het aan hun overdraag, hè? Dat ik zo ermee bezig ben, dat straks dat ik mijn kinderen ermee opzadel, dat zou ik ook wel heel vervelend vinden.
Ja.
Ja. Is het daar ook in de behandeling over gegaan?
Wel deels over dat het vaak, dat je er wel mee moet oppassen, als jij alweer zo'n hyperfocus legt op dit gedrag, dat je dat inderdaad wel kan overdragen in die zin bij je kinderen, terwijl je dat juist niet wil.
Ja. Ja.
Nou ja, ik denk wat sowieso wel heel erg helpt, is dat je er enorm bewust van bent. Je bent er heel veel mee bezig geweest. Ik denk ook wel dat het helpt dat het een bepaalde soort naam heeft gekregen, dat we er therapieën voor hebben.
Ja.
En ik denk ook dat het ook weer heel goed is dat je in deze podcast wilt praten, of hebt willen praten, want dat het helpt dus ook om het voorkomen om het weer door te geven. Want als jij dit nu weet, dan kun je er proberen om op te letten, hè, en om daar minder misschien aandacht aan te besteden aan tafel, zeg maar.
Ja, en voor mensen die dit ook hebben, kan het ook helpen dat ze denken, ik ga ook naar de huisarts.
Ja.
Dus daar is het ook heel mooi voor.
Ja.
Ik ga ook kijken of ik het iets draagbaarder kan maken, zeg maar.
Ja. Zeker.
Ja.
Ik denk dat we een beetje zo tegen het eind van deze aflevering zijn gekomen. Zijn er dingen die voor jou nog niet aan bod zijn gekomen, die je eigenlijk wel graag had willen vertellen?
Nee, ik denk niet echt. Nee, ja, misschien inderdaad, daar hebben we wel even aangestipt dat het soms dus misschien toch lastig is als mensen er een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind het niet zo erg, maar ik weet dus dat het voor mensen die het misschien nog erger hebben dan ik, dat wel een beetje kwetsend kan zijn. Dat het alsof het inderdaad een beetje aanstellerij is. Dus dat. En ik snap ook dat mensen het wel zeggen, omdat ze denken, oh joh, dat heb ik ook wel eens. Dat je misschien ook probeert om het aardig te brengen, maar dat kan denk ik soms wel juist vervelend zijn. Want dan lijkt het alsof het niet een echte klacht is, bijvoorbeeld. Ja. En misschien wat jij net zei, Bo, dat als je wel denkt, goh, ik heb het meer dan anderen, dat het inderdaad wel waard is om naar de huisarts te gaan.
Ja.
Want hoe vroeger je wel de therapie doet, hoe meer je er misschien aan hebt.
Ja, want ik wilde nog zeggen, zijn er nog dingen die anderen moeten weten, maar dat zijn misschien deze twee dingen.
Yeah,
ja, heel belangrijk vind dat zeker.
Yeah. Ja, zo'n huisarts ondertussen, ik denk dat iedereen dat wel herkent in elk geval.
Ja.
Dus de meeste huisartsen zullen het heus wel herkennen en weten waar ze dan naartoe moeten.
Ja.
Ja.
Ja, goede tip.
Nou, leuk dat je wilde praten.
Ja, heel fijn.
Ja.
Dank voor je openheid.
Yes, dit was alweer de 6e aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. Wat leuk om dit weer zo met elkaar te doen. Volgende keer gaan we het hebben over het leven met lichamelijke aandoening in combinatie met psychische aandoening. Dus dat is ook wel interessant, dat hebben we niet eerder gedaan.
Ja, en in de tussentijd kun je ons natuurlijk nog steeds volgen op alle social media kanalen. En op Spotify kun je ook nog al onze andere afleveringen terugluisteren. En heb jij nog tips of aanmerkingen of tops voor ons, dan horen we het super graag. Je kan ons altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook of een e-mail sturen. Dus we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden.
Ja, laat het ons vooral weten. Luister jij weer mee?